Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Labrie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Stam van den Berg, Lindorflaan 8 in ziekenhuis Rivierenland te Tiel. En voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindorflaan 11b, die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verblijft. De heer Verkleef, Boongraafsweg 16, is weer thuis. Danken mogen we met Anton en Marinka Verburg van Dulken, Johannes Vermeerstraat 23, Kesteren, die op 26 januari een dochter ontvingen. Die zij de namen Christina, Isabella, Pieternella gaven. Haar roepnaam is Isa. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten deze week. Donderdag is er koffiemorgen. In tegenstelling met wat in de kerkbode stond vermeld, komt Robert Bron spreken en niet de heer Jan Kramer. Dan zal ook het volgende hoofdstuk uit het boekje En nu pak aan worden doorgenomen. Donderdagavond is er alfacursus. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Voor foto met groet zal dominee Hoornaar nog 2 overlijdensberichten afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls eer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang, ontmoeten. Eerste vers van Psalm 95. De kerkraad wens u hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt meegedeeld dat op zaterdag 22 januari op de leeftijd van 89 jaar overleden is Maria Pieternella Oegema van Arendonk, gewoond hebbend Arnoldus Jacobstraat 29. Mevrouw Oegema werd vrijdag gecremeerd. Gisteren 29 januari overleed op de leeftijd van 58 jaar Jan Dirk Schaap. Hij woonde aan de Jan Steenstraat 28 in Kesteren. Aanstaande woensdagavond is er van 7:30 tot 9:00 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum Markhof in Opheusden. En donderdag aanstaande zal om 11:00 s'morgens de rouwdienst worden gehouden, waarna de begrafenis om ongeveer 12:00 zal plaats hebben op begraafplaats Markhof in Opheusden. Wij mogen, juist ook als wij geconfronteerd worden met de dood, horen de woorden van de eeuwige God die zegt: Ik ben het die u troost. Wij zingen nu Psalm 103, de versen 7 en 9. Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. Al de heiligen groeten u. Het gaat vanmorgen over groeten. Wij vervolgen de dienst door nu met elkaar het vierde vers van Psalm 95 te zingen. Ook deze zondagmorgen willen wij luisteren naar de heilzame geboden die onze God ons heeft gegeven. En we willen dat zingend doen vanmorgen. Want u weet, de berijming van de 10 geboden staat achter de psalmen. Gezang 1, gezang A, net hoe u het noemen wilt. En wij willen dat dus zingend doen vanmorgen, luisteren naar wat God in zijn geboden tegen ons zegt. Het zijn 9 coupletten. Nou lijkt het me goed om dat afwisselend te doen. We beginnen het eerste couplet met z'n allen. En dan het tweede couplet zingen de jongens en de mannen. Het derde couplet weer allen. En het vierde couplet dan de vrouwen en de meisjes. En zo vervolgens weer allen. Dus we wisselen het af. We beginnen allemaal. Dan de mannen, dan weer allen, dan de vrouwen, weer allen. Gezang 1 of gezang A. bidden we samen om de leiding van de Heilige Geest en om de opening van de Schriften. Zingend hebben we veel gebeden, Heere God. Woorden van U. Richtlijnen voor het leven van elke dag. Hoe U wilt dat we met U en met elkaar zullen omgaan. En wij kennen die woorden van jongs af aan misschien wel. We zijn ermee opgegroeid en vertrouwd mee geraakt, maar om ze nou werkelijk in praktijk te brengen. Och, of wij uw gebod volbrachten. We moeten eerlijk belijden. We brengen er bitter weinig van terecht. En zo komen we vanmorgen ook bij u. Groot en klein, hier in de kerk. Maar ook als we op hoorafstand mogen meeluisteren. En deze dienst mogen meebeleven. We komen tot u om u te belijden dat wij zo weinig beantwoorden aan uw bedoeling met ons leven. En u hebt u bij het binnenkomen van de kerk niet tegen ons gezegd, ga jij maar terug. Er is voor jou geen plek, want met zo iemand als jij kan ik niks beginnen. Nee, wij mogen welkom zijn bij u. En u hebt ons laten groeten met woorden van genade en vrede. En daar danken wij u hartelijk voor. En zo mogen wij ook bij u komen op deze zondagmorgen. Komend uit het leven van alle dag waar zoveel gaande is. En als we alleen maar naar het journaal kijken, dan weten we al genoeg. Als we denken aan alle spanningen die er zijn, momenteel ook in Egypte. En als we denken dat zo'n Nederlandse vrouw met een Iraans paspoort daarvan het leven beroofd is eigenlijk. En als we denken aan zoveel andere dingen, aan verdriet en zorg en pijn, dan weten we soms helemaal niet meer waar we het zoeken moeten. En daarom is het goed dat we hier zijn. Dat we welkom zijn bij u en dat u ons groet en zegt, er is voor jou genade, er is voor jou vrede bij mij. Maak ons zo stil voor u en doe ons ook vanmorgen in de stilte van deze dienst ophoren naar de woorden die u spreekt. Heilige Geest, wees in ons midden. Wees aanwezig in het woord. En geef dat deze dienst eredienst zal zijn. Tot lof van u, Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Ter inleiding op de lezingen zingen we nu uit de morgenzang de versen 5, 6 en 7. Wij lezen vanmorgen een tweetal korte gedeelten uit de Bijbel, beide uit het Nieuwe Testament, beide uit de brieven. De eerste lezing is uit de tweede Johannesbrief, de versen 7 tot en met 11. En wij zingen daarna Psalm 140, de versen 4 en 13. In de tweede Johannesbrief, het 11e vers, lezen we dat Johannes schrijft: want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit de brief van apostel Paulus aan de gemeente in Kolosse en daaruit het vierde hoofdstuk. Misschien voorafgaande ter verduidelijking, ik heb een aantal keren uit deze Kolossense brief gepreekt. Om te beginnen op tweede kerstdag, waar Paulus dan in de Kolossense brief van Christus zegt dat hij het beeld, en dan staat er eigenlijk ook het icoon, het imago is van de onzichtbare God. En vervolgens heb ik nog een paar keer over deze brief gepreekt vorige week over het vierde hoofdstuk. Als afsluiting van de gebedsweek, houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En toen las ik vorige week zondagavond voor mezelf nog weer eens het slot van deze brief. En toen dacht ik, ja, daar kun je eigenlijk ook mooi over preken. En dat doe ik ook vanmorgen met u. Kolossense 4, we lezen de versen 10 tot 18. Schrik niet af als u al die namen hoort, want er zit evangelie in. Maar dat zal hopelijk vanmorgen duidelijk worden. Wij lezen Kolossense 4 vanaf vers 10. Aristarchus, schrijft Paulus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enige van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Dus dat zijn als het ware de vertegenwoordigers van het Joodse volk, zou je kunnen zeggen. En dan volgen er nog een aantal namen. Dat zijn meer de namen uit de heidenvolken. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas de arts, de geliefde, groet u en Demas. Groet de broeders die in Laodicea en in Nymphas zijn en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense wordt gelezen en dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. Vanmorgen zou ik willen onderstrepen de woorden die we lazen uit Colossense 4, vers 12. Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik er altijd overheen gelezen had, maar soms in één keer word je erbij bepaald. Epafras groet u, die er één van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Het is een mond vol, maar het gaat vanmorgen, en dat heb ik ook als thema boven de preek gezet, u moet de groeten hebben van. U moet de groeten hebben van. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu de psalm waarin het gaat over de liefde en de verbondenheid van de broeder en zusterschap. Psalm 133, het eerste en het derde vers. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 134. Psalm 134. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Afgelopen zondagavond maakte ik mee, ik mocht voorgaan in Dirksland. En toen ik gelijk met een van de diakenen de consistorie binnenstapte, zei hij tegen me, u moet de groeten hebben van... En toen noemde hij de naam van zijn vrouw. In het verleden hadden we een hele winter met elkaar opgetrokken tijdens de belijdeniscategorisatie. En ja, in veel gevallen ontstaat er dan een hechte band met elkaar. En zo was dat met hen ook gegaan. In die periode waren ze bovendien getrouwd en de geboorte van hun oudste zoon had ik nog meegemaakt. Je loopt dan, om zo te zeggen, een stukje met elkaar op en onderweg mag je samen vreugdevolle dingen beleven. Geen wonder dat er dan een zekere verbondenheid met elkaar ontstaat. Zij waren trouwens niet de enige, want er waren meer kerkenraadsleden met wie een min of meer gelijke route was gelopen. Belijdeniscategorisatie gevolgd, getrouwd. Hoogtepunten waar je met dankbaarheid op terug mag zien. U moet de groeten hebben van. En als dat tegen je gezegd wordt, dan doet je dat altijd goed. Het is net of ook het verleden dan weer gaat leven en de herinneringen komen bij je boven, vooral de mooie en de goede. En bij het weggaan werd het ook door verschillende andere kerkenraadsleden, met name door hen die je persoonlijk nog goed kende, gezegd, doe de groeten thuis. En nou weet ik allemaal wel, dat is heel gemakkelijk en heel gauw gezegd. Het is vaak ook een standaard uitdrukking geworden. Een vorm van fatsoen. Het kost niks. En het kan ook heel makkelijk een nikszeggende uitdrukking worden. Je zegt het gewoon omdat dat zo hoort. Dat klinkt beleefd. De groeten thuis. En het wordt tegen je gezegd, maar soms ben je het bij thuiskomst al lang weer vergeten. En pas veel later schiet het je weer te binnen. Oh ja, je moest nog de groeten hebben van die en die. Wel, hebben jullie dan gesproken? Hebben jullie dan gezien? Hoe was het ermee? Hoe was het bij hen thuis? En meestal blijft het niet bij die ene vraag, maar het maakt ook heel wat andere vragen los. Het brengt weer gesprekken op gang. Zeker als het mensen betreft met wie in het verleden een intensief contact is geweest en tijdens het samen optrekken wel het een en ander is meegemaakt. Het is natuurlijk anders wanneer je de groeten krijgt van iemand die je slechts heel oppervlakkig kent en met wie je weinig of geen contact hebt. Maar vanmorgen krijgen we de groeten van Epafras. Dat schrijft Paulus tenminste aan het eind van zijn brief aan de broeders en zusters in Colosse. De groeten van Epafras. Ja, zegt u misschien, neem me niet kwalijk, die man die ken ik helemaal niet. Nooit van de beste man gehoord. Laat staan dat ik hem heb ontmoet. Nou, dat kan. Of liever gezegd, dat is gewoon zo. U kunt hem niet kennen. En u kunt hem ook nooit ontmoet hebben, want hij was een tijdgenoot van Paulus. Maar dat hoeft natuurlijk nog geen reden te zijn om de schouders op te halen, het hoofd om te draaien, denkend dat er geen boodschap in zit. En dat je er niks mee kunt. Want misschien heeft die groet van Epafras ons na zoveel eeuwen toch wel het een en ander te zeggen, gemeente. De groeten van Epafras. Als Paulus die brief aan de Colossenzen schrijft, dan is dat voor de Colossenzen in ieder geval niet zomaar iets wat uit de lucht komt vallen. Want in Colosse kenden ze maar al te goed. Hij was een van hen. Een plaatsgenoot die in dienst van het evangelie erop uitgetrokken was. Een naaste medewerker geworden van Paulus. En op het moment waarop Paulus een brief schrijft en waarop hij gevangen zit en ook bij hem aanwezig is, om hem bij te staan. Epafras. Hij was het die nauw betrokken was geweest bij de totstandkoming van de gemeente Gods in Colosse. Hij had de gemeente gesticht. Je zou hem dus een gemeentestichter kunnen noemen of een bouwpastor. Dat kom je vandaag de dag op bepaalde plaatsen nog altijd tegen. Hè? In stedelijke gebieden waar sprake is van enorme nieuwbouwwijken, van die Vinex-locaties. Denk maar aan de Randstad en de Hoofdstad, maar ook aan tal van andere locaties. Daar is sprake van kerkplanting, zo wordt dat genoemd. En missionaire werkers, evangelisten, predikanten met bijzondere opdracht, werken aan de vorming van nieuwe gemeenten. Er is helemaal niks en er moet letterlijk van de grond af aan gebouwd gaan worden. Nou, zo iemand was Epaphras. Een man van het eerste uur die aan de wieg gestaan heeft van het ontstaan van Gods gemeente in Kolosse. Een man die menselijkerwijs gesproken een onmisbare bijdrage heeft geleverd en wiens naam onlosmakelijk met de gemeente Kolosse verbonden is gebleven. Niet dat hij zichzelf daarvoor op de borst sloeg en dat hij trots was op wat hij allemaal tot stand had gebracht. Hij bazuimde niet overal rond, kijk eens wat ik voor mekaar gekregen heb in Kolosse. Maar je kunt je toch wel een klein beetje voorstellen dat hij een stempel heeft gedrukt op de gemeente Gods in Kolosse. En hij is ook nooit meer van die gemeente losgekomen. Iets waar je je als voorganger ook soms wel in herkent in bepaalde situaties. Ik moet u ook maar eerlijk zeggen, gemeente, u bent me altijd lief gebleven en ik ben ook nooit van u losgeraakt. Maar daar hebben wij in het verleden, denk ik, ja, toch te veel ook voor meegemaakt samen, ook in een korte periode. Gemeente waar je hebt mogen werken, daar mag je de jaren door mee verbonden blijven. En het wel en het wee van de gemeente blijf je altijd ter harte gaan. En het kan en mag nooit gaan om voorgangers, want voorgangers, dat weet u, hè, dat zijn voorbijgangers. Het gaat altijd om het reddend handelen van God. Maar daar schakelt hij wel mensen bij in. U moet de groeten van Epaphras hebben. Nee, hij wordt door Paulus vanmorgen niet op een voetstuk gezet. Integendeel, hij schetst een profiel van deze man, waarin hij juist naar voren komt als iemand die voortdurend wordt gevonden. Niet op een voetstuk, maar aan de voeten van Jezus. De plek die voor voorgangers en voor alle volgelingen van Christus de enig juiste is en die je behoedt voor hoogmoed en zelfingenomenheid. Het houdt je op je plek en het leert je om bescheiden te zijn. Epaphras wordt door Paulus bestempeld als een slaaf, dat staat er letterlijk in het Grieks, als een slaaf van Christus Jezus. Hij is niet iemand die heerst en die zich wil laten gelden en die altijd en overal het voor het zeggen wil hebben. Iemand die erop uit is dat iedereen naar zijn pijpen danst. Hij is iemand wiens leven in het teken staat van dienen. En hij stelt zich ter beschikking van God en van zijn gemeente. Niet uit op roem, niet zelf een ereplaats willen krijgen. Het gaat er hem alleen maar om dat Christus wordt verheerlijkt. Epaphras, een slaaf, een dienstknecht van Christus, die elke dag opnieuw zegt wat de hugenoten in Frankrijk zeiden als ze 's morgens weer wakker mochten worden en op mochten staan. Dan zeiden de hugenoten in Frankrijk, à votre service, tot uw dienst, Heer. Epaphras, een dienstknecht van Christus. Het is heel opvallend dat Paulus hem zo tekent, hè? Want daarmee maakt hij tegelijkertijd duidelijk, die Epaphras is een collega-slaaf van mij. Want zo had Paulus zichzelf ook voorgesteld aan de broeders en zusters in Rome en in Filippi. Hij mag dan weliswaar een apostel zijn, een gezondene door God, maar hij is en blijft ook altijd een slaaf van Christus. Hij heeft niet zelf gesolliciteerd naar de functie van gezondene, hij is ertoe geroepen, toe afgezonderd. En dat houdt je altijd bescheiden. Dat wijst je elke keer weer op de relatie die je met je zender en je opdrachtgever mag hebben. De groeten van Epaphras. Komt die inmiddels u wat bekender voor, gemeente? En herkent u hem misschien in broeders en zusters die u op de een of andere manier in bepaalde situaties ook laten groeten? Het zou zomaar eens kunnen zijn dat die kaart of dat briefje dat je kreeg toen je het moeilijk had, of toen je ziek was, of toen je geliefde overleed, waar de naam op stond van dat gemeentelid dat je eigenlijk nauwelijks kende, dat dat een groet was waardoor je bemoedigd werd en waardoor je nieuwe kracht kreeg. Zo'n schijnbaar formele groet krijgt dan ineens een geweldige betekenis, hè? En het blijkt lang niet zo formeel te zijn als je wel dacht. Groeten. Ja, wij doen dat inderdaad heel automatisch, zonder er verder bij na te denken wat de betekenis ervan is. En onze groeten stompen dan meestal ook af tot weinigzeggende of nietzeggende woorden zoals, ja, u kent ze wel, doei, zeggen ze tegenwoordig, doei. En dan wordt ons, als we over de landsgrenzen heen kijken, door mede-Europeanen geleerd waar het in de groet werkelijk om gaat. Het is misschien tegen u ook wel eens gezegd, als u in het buitenland was. Gruus Gott. Ah, ik weet wel, dat is hun manier van zeggen. En dat kan ook een formaliteit worden, een cliché. Maar gaat het daar ten diepste niet om? In de Latijnse versie van het Nieuwe Testament staat in onze tekst voor groeten het woord salutat. En je hoort er het Franse woord salut in. Nou, en weet u dat dat Latijnse woord salutat, salut, eigenlijk niks anders betekent dan heil, heelheid. En daarom is groeten niet zomaar iets. Het is elkaar heil toewensen. En wat is dat anders dan dat God je verzekert van zijn nabijheid, zijn genade. De groeten van Epaphras. Nee, die boodschap wordt niet gegeven door Paulus om te zeggen dat Epaphras zo'n supergelovige is, die met kop en schouder boven ieder ander uitsteekt. Hij is en blijft slaaf van Christus. Maar zo staat hij wel ter beschikking van Gods gemeente in Kolosse. Paulus geeft een goed getuigschrift af. Want zegt hij, Epaphras strijdt altijd voor u. Nou ja, strijden, die Epaphras is dus een vechtersbaasje. Want ja, daar denken wij altijd aan, hè, direct als het over strijden gaat. Dan denken we aan vechtersbaasje. Mensen met een grote mond, met losse handjes, die niet over zich laten lopen, die van zich afbijten, die erop losslaan. Maar het woord voor strijden dat hier in het Grieks staat, dat doet denken aan de inzet van atleten in het stadion. En u weet, de atleten toen en nu, geldt dat nog altijd, die kregen en krijgen de overwinning niet cadeau. Het is nog altijd van toepassing in de hele sportwereld. Er moet gevochten, er moet gestreden worden om de overwinning in de wacht te kunnen slepen. En moet worden geknokt. En alles moet op alles worden gezet om de finish te halen. Nou, zegt Paulus, zo strijdt Epaphras altijd voor u in de gebeden. Hij is een slaaf die als smekeling aan blijft kloppen bij God. Bidden is dus blijkbaar niet iets wat je gauw even tussen neus en lippen door kunt doen. En wat weinig of geen moeite kost. Bidden vraagt je volledige inzet en het uiterste concentratievermogen. Het vraagt ijzeren discipline. Bidden is niet zomaar wat afraffelen. of het machinaal produceren van gladde volzinnen. Bidden is niet maar een stuk routine. Het is alles geven wat je in je hebt en je er helemaal voor inzetten. En wat krijgen de groeten op die manier een geweldig rijke betekenis, gemeente? Als je een kaart krijgt van iemand die je een steun in de rug wil geven en waarop de afzender geschreven heeft: we zullen voor je bidden. Dan mag je weten dat je er niet alleen voor staat en dat de zorgen die je hebt worden omgeven door een muur van gebeden. Dat wetend mag je er ook zeker van zijn dat je sterk staat. Want gebeden hebben kracht. Is het niet heerlijk om zo vanmorgen ook de groeten te krijgen? Of de groeten te krijgen van broeders en zusters die altijd voor je strijden in de gebeden? Broeders en zusters die stug doorgaan en die van geen ophouden weten. Zijn het geen steunpilaren voor de gemeente van Christus ook vandaag? Zijn het niet de kurken waar het geloof van de gemeente op drijft en waardoor het werk in de gemeente door kan blijven gaan? Het is niet voor niets dat ook in de verschillende andere brieven die Paulus geschreven heeft een appel wordt gedaan om te volharden in het gebed. Nou, Epaphras is zo'n biddend mens. Je zou kunnen zeggen, hij speelt een actieve rol in de gebedsbeweging. Maar dat is ook heel belangrijk wat van hem door Paulus wordt vermeld. Zijn gebedsworsteling heeft ook inhoud. Hij weet waarvoor hij het doet. Met en voor de gemeente strijdt hij in de gebeden tegen de bedreigingen van de dwaalleer die binnen de gemeente van Colosse ook de kop opsteekt. En die steeds meer terrein lijkt te winnen. Hij bidt niet vaag in algemene bewoordingen, in allerlei clichés. Hij bidt heel concreet, het oog gericht op het geestelijk welzijn van de gemeente. Opdat u vaststaat in heel de wil van God. Wat we zingend bidden en biddend zingen. Namelijk, leer mij naar uw wil te handelen. Laat me in uw waarheid wandelen. Dat is alleen maar mogelijk als we in die wil van God zijn gefundeerd. Als we daarin vaststaan. Als die wil van God werkelijk in ons leven functioneert als wet die we in praktijk brengen. De wil van God. Daar kun je natuurlijk heel lang over filosoferen met elkaar. En op grond van de Bijbel kun je er eigenlijk alleen maar achter komen wat die wil van God inhoudt. En daarin dienen we vast te staan. Op grond daarvan dienen we verzekerd te zijn, zegt Paulus. En die wil van God die is dan niet iets mysterieus waar je pas na veel moeite een klein beetje achter kunt komen. Dat dacht men in Colosse wel. Want dat was ook de dwaalleer die de kop opstak daar. Hè. Er waren allerlei mensen die zeiden van, nou ja, van de godheid. En de godheid, daar werden allerlei goden mee gedoeld. Van de godheid, daar kun je maar een tipje van de sluier oplichten. En dan kun je maar een heel klein beetje van te weten komen. Nou, Paulus gaat daar dwars voor liggen, om zo te zeggen. En Paulus die zegt, die wil van God, die kun je kennen. Die is niet serieus, mysterieus. Want God is nergens onduidelijk over wat hij wil. Jezus zegt daarvan, wie de wil van mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En aan de broeders en zusters in Thessalonica schrijft Paulus, dit is de wil van God, uw heiliging. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En ook broeder Petrus doet een duit in het zakje als hij zegt, zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de boze mensen de mond snoert. U merkt wel dat die wil van God bepaald niet zweverig en vaag is. Het is niet iets dat verschrikkelijk onduidelijk is en waar je je uiterste best voor moet doen om er iets van te verstaan. Gods wil, daarvan kun je toch zeggen, er is geen woord Frans bij. Helder, duidelijk. En het heeft te maken met mijn persoonlijk heil en de manier waarop ik dat heil handen en voeten mag geven in het dagelijks leven. In de manier waarop ik Christus werkelijk Heer en Meester mag laten zijn. In de manier waarop ik hem volg. Zijn beeld vertoon in woord en daad. En dat geldt niet alleen in de kring van de gemeente, hoe we als broeders en zusters met elkaar dienen om te gaan. Dat geldt misschien nog wel veel meer op de markt van het leven, waar het dagelijks gebeuren zich afspeelt. En waar we als christenmensen onze plaats innemen. Want op de markt van het leven hebben we ons bedrijf en voeren we er handel en bedrijven we politiek en volgen we de koersen op de beursvloer. En dat doen we niet voor slechts 50 of 80 of 95%, maar voor de volle 100%. En u dient die wil van God werkelijk wet te zijn op alle terreinen van het leven en daarin praktijk te worden gebracht. Daar strijdt Epaphras voor in de gebeden. Opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Geen titel of jota valt daar buiten. Het gaat om volkomenheid, om volmaaktheid. En dat is een woord, als u die Colossensebrief eens voor uzelf zou nalezen, dat is een woord dat al eerder door Paulus gebruikt is. Maar dat is geen woord dat ons op onszelf terugwerpt. Maar het is een woord dat ons helemaal op Christus werpt. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En zegt Paulus, u, mijn broeder en zuster, u bent volmaakt geworden in hem. Dat is dus niet een kwestie van doe het zelf werkzaamheid. Het is niet iets wat wij kunnen organiseren of kunnen regelen. Maar het is Gods genadegeschenk dat hij op het gebed ons geven wil. En daarop wordt er door Epaphras ook geworsteld in de gebeden. En zijn niet aflatende gebedsstrijd gaat niet over allerlei ditjes en datjes. Epaphras is niet iemand die maar wat aan de buitenkant blijft staan. Hij daalt af naar de diepte. Hij bidt dat er binnen de gemeente sprake zal zijn van vaststaan in Gods wil. En meer naar Gods wil handelen. Je zou ook kunnen zeggen, hij bidt om verdieping van werkelijk geestelijk leven, van geloofsleven. U moet de groeten van Epaphras hebben. En als u nou dit gehoord hebt, vindt u het dan ook niet een groet van onschatbare waarde? Je zult maar van zo'n biddende slaaf van Christus de groeten krijgen. Want dan ben je goed af. Nee, Epaphras is niet iemand die alleen maar oog heeft voor de eigen parochianen. Epaphras is ook iemand die ruimdenkend is, die gunnend is naar anderen toe. Want Paulus schrijft ook in het getuigschrift over hem dat hij geen halt houdt bij de grenzen van Colosse. Hij is iemand die over de muren kan heen kijken. En die eveneens oog en hart heeft voor de leden van de buurgemeenten. Laodicea en Hierapolis. Hij is, om zo te zeggen, geen heilsegoïst die denkt, als ik het maar heb en als onze gemeente het maar heeft. Nee, hij is mededeelzaam. Hij wil niets liever dan dat ook andere broeders en zusters vast zullen staan in heel de wil van God. Zo zijn er geen grenzen aan het gebed. Maar juist als je bidt, worden de grenzen opengebroken. En de hele wereld krijgt in de worsteling van het gebed een plaats. Dat wordt ons vanmorgen in die groet van Epaphras ook duidelijk gemaakt. Het gebeurt nog wel eens als mensen in bepaalde situaties helemaal aan het eind van hun Latijn zijn, dat ze uitgedokterd, uitbehandeld zijn, dat er dan wordt gezegd, ja, het enige wat we nog kunnen doen, dat is alleen maar bidden. Maar, zo las ik ergens, als we het zo zeggen, dan is bidden alleen maar een soort troostprijs, hè? Een surrogaat waar we helaas maar genoegen mee moeten nemen. Ja, we hebben geen andere mogelijkheid meer, maar ja, we kunnen alleen nog maar bidden. Maar u snapt natuurlijk wel, dat is niet bijbels gesproken. Bidden is niet het laatste redmiddel dat je aangrijpt als alle andere middelen falen. Bidden dient juist het allereerste en het belangrijkste middel te zijn en te blijven. Want zonder gebed is alle andere inspanning en moeite gewoon tevergeefs. U moet de groeten van Epaphras hebben. Hopelijk is die verre, onbekende slaaf van Christus wat bekender voor u geworden. Wat dichter bij u gekomen. En blijkt die zelfs in onze tijd tal van collega's te hebben die samen met hem worstelen in het gebed. Misschien, en wat zou het mooi zijn niet alleen, maar wat zou het een zegen zijn voor de kerk wereldwijd. Misschien, en ik hoop het van harte gemeente, misschien bent u zelf wel zo'n Epaphras. Die door uw worstelen in de gebeden medeleiding mag geven aan Gods gemeente. En om een woord van Varulle maar te gebruiken, mederoert in de pappot van de godsregering. Want dat is bidden toch. Roeren in de pappot van de godsregering. Nee, het betekent niet dat alle problemen worden opgelost en dat alle moeilijkheden zijn verdwenen. Bidden, zo las ik van de week nog in een artikel bij ons in de krant. Bidden, dat is vooral wegleggen. Wegleggen. Loslaten. Alle dingen in Gods handen geven. En ze daar ook laten. Het heil van hem alleen verwachten. Want dat is toch de diepste betekenis van de groet. Salut. Heil. Zo mogen wij elkaar toch groeten in de naam van Jezus. En zo mogen wij het tegen elkaar zeggen. Je moet de groeten van Epaphras hebben. Ja, dat zeker ook. Maar in en door Epaphras is het de eeuwige God die in Christus ons zijn vredegroet laat horen en zegt. Heil en vrede zijn er voor jou en voor u. Salut. U moet de groeten hebben van God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Heer God, we willen u hartelijk danken voor die groet van broeder Epaphras, die vanmorgen bij ons op de deurmat viel en die we mochten lezen. Een groet van zoveel eeuwen geleden en toch ook weer hoogst actueel. Een groet waarin u ons ook onderwijs hebt willen geven. En dan moeten wij ook eerlijk tegen u zeggen, wat zijn wij vaak slordig en wat zijn wij vaak slap en wat gooien we het bijltje er heel snel bij neer. Juist ook als het om bidden gaat. Eigenlijk dat gevecht met u, dat ontbreekt meer dan eens. Het kabbelt allemaal een klein beetje verder. O God, en toch, we kunnen soms boordevol vragen zitten, waar we geen antwoord op hebben en waar we ook geen antwoord op krijgen en die we dan alleen willen uitvechten. Maar we willen het allemaal ook bij u brengen vanmorgen. Ook ons hele leven, ons eigen kleine bestaan met zijn vreugde, maar ook met zijn verdriet. Ook als we denken aan twee gemeenteleden die zijn overleden. En we willen u ook bidden voor hen die achterblijven, of ze getroost mogen worden door de belofte van u. En vooral dat u hen en ons allemaal uitzicht wil geven over grenzen van dit tijdelijk bestaan heen. Zicht wilt geven op uw heerlijkheid. We willen u ook bidden voor ons eigen kleine bestaan als er sprake is van zorgen rond ziekte, rond afname van krachten, het minder worden bij het ouder worden, niet meer kunnen wat we graag zouden willen, aangewezen zijn op hulp van anderen. U weet hoe moeilijk dat soms is, God. O, geef ons de kracht om door te gaan in de kracht die u geeft. Maar we mogen u ook danken als er sprake is van nieuw leven dat jonge ouders mogen ontvangen. En geef dat we ook daarin mogen zien iets van uw trouw, van generatie op generatie. Dat we zo ook mogen weten dat u deze wereld niet aan haar lot overlaat, maar dat u bezig bent met uw plan en stuwt naar uw eindoverwinning. Al zien we daar ook nog helemaal niks van. Integendeel, we ervaren vaak het tegenovergestelde. Als we denken aan alle betogingen en rellen in Egypte. En om alles wat losgekomen is in die wereld. Niet alleen Egypte denken, maar ook aan Tunesië en Algerije en Jordanië en Jemen. En aan het moslimfundamentalisme. We willen u bidden, o God, dat het niet allemaal uit de hand zal lopen. Maar dat er orde zal zijn en dat er ook een leven mag zijn. Ook in die samenleving waar ieder tot zijn en haar recht mag komen. Wij bidden u in het bijzonder ook voor de broeders en zusters daar. Namen de leden ook van de Koptische kerken. U weet dat ook zij in spanning leven, hoe het allemaal zal lopen. En geef dat ze aan uw belofte mogen vasthouden. Zo bidden wij u ook voor alle geweld dat er is in de wereld. Ook als wij denken aan die Nederlandse, Iraanse, die door een proces van het leven beroofd is. En waar heel veel commotie over is. Maar ja, met die commotie is dit leven beëindigd. O God, geeft dat ook via diplomatiek overleg er toch begrip zal zijn. En dat ook in deze wereld zichtbaar mag worden, niet dat Allah groot is, maar dat u de eeuwige, de hoogste bent, de enige bent, de levende bent, die vrede geeft. Wij bidden ook vanmorgen voor al die binnenvaartschippers op de Rijn, die al 14 dagen vastliggen en hun werk niet kunnen doen. En u weet ook wat dat in die gezinnen allemaal teweeg brengt. Dat ze misschien amper het hoofd boven water kunnen houden. O God, geef dat ook deze beroepssector zich verzekerd mag weten van de steun ook van ons. We willen u bidden voor ons land en volk, en bijzonder ook voor onze koningin die morgen haar verjaardag mag vieren. Wilt u haar ook bij het ouder worden nabij zijn? Wilt u haar kinderen en kleinkinderen nabij zijn? En wilt u de hele koninklijke familie zegenen dat ze onder koning Jezus hun verantwoordelijkheid mogen dragen? En op deze zondag, zo vlak voor die 1 februari, denken we ook aan die vele nabestaanden die in deze dagen altijd weer terugdenken aan de watersnoodramp van 1953. Wat er toen allemaal gebeurd is. O God, we danken u dat wij kunnen en mogen leven. Maar we weten ook hoeveel pijn er nog kan zitten. Wilt u helen met de kracht van uw geest, door uw woord, in Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven en wij zingen daarna Psalm 121, de versen 2 en 4.
Bracht met u mee het woord en ontvang de zegen van onze God. En gaat dan als gezegende mensen het leven in om tot zegen te zijn voor elkaar en voor anderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.